Welkom bij de podcast van Shelter Haarlem. Met deze keer een boodschap van Jan Pol.
Goedemorgen allemaal. Wat heb ik weer genoten van de aanbidding. Ik kom in allerlei soorten kerken. Dat is gewoon heel mooi om dat te doen. Van christelijk gereformeerd tot supercharismatisch. Maar ik kan echt zeggen dat er qua gemeente geen plek is waar ik zo de tegenwoordigheid van God ervaar als in deze gemeente. Ik hoop dat je beseft hoe ongelooflijk kostbaar het is. Zullen we even een applaus geven voor die mensen die ons daarin steeds weer leiden? En we hebben daar natuurlijk ook een geschiedenis in. Toen Marijke en ik in de gemeente kwamen, meer dan 40 jaar geleden, nog in Zandpoort. Toen was aanbidding al een ongelooflijk belangrijke plek in deze kerk. En op de Bijbelschool werd er onderwijs over gegeven. En uit het hele land kwamen mensen naar Zandpoort nu om daar te leren, zeg maar, vrije aanbidding te beleven, ook in hun eigen kerk. En met name Rob Allert is daar een voortrekker in geweest. En Rob voelde dat gewoon heel, heel bijzonder aan. En het is gewoon mooi om te zien dat het al die jaren gebleven is. En ja, ik ervaar nu echt wel een nieuwe dimensie. Dus echt mijn complimenten. Echt een nieuw niveau van Gods tegenwoordigheid. Dus ik heb er echt van genoten, thuiskomen. Goed, nou, daar gaan we. Ik zal de titel niet noemen, want dan haak je gelijk al af. Ja. Ik schrijf boeken. Inmiddels, mijn 12e komt volgende maand uit. Die heb ik samen met Michiel geschreven. Voor het eerst samen met iemand. Die is heel mooi geworden. Maar ik schrijf ook veel aanbevelingen en voorwoorden voor boeken van andere auteurs. En vorig jaar werd ik gevraagd of opgebeld, benaderd door een theoloog die ik niet kende. En die had een boek geschreven over het boek Openbaring. En die vroeg aan mij of ik daar een aanbeveling voor wilde schrijven. En samen met iemand anders, ook een Jan, maar wel van een heel ander level. En dus een buitengewoon hoogleraar in Kampen en in Leuven. En die moest ook dan een aanbeveling schrijven. En ik denk van, hoe komt die theoloog in godsnaam aan mij? Nou, daar heb ik later ook wel met hem over gesproken. Maar goed, ik vond het heel mooi om dat te doen. Maar ik denk, ja, dan moet ik wel het boek Openbaring even induiken. Om dat boek van hem, zeg maar, een goede beoordeling te kunnen geven. En nog geen 2 maanden later werd ik door een kerk in Nederland gevraagd om... Hun hadden een themaserie over het boek Openbaring, om ook over de Openbaring te spreken. Hoofdstuk 5. Ik denk, nou, wat gebeurt me nou? Ik heb het boek Openbaring altijd een beetje links laten liggen. Jullie ook, of niet? Ik vond het altijd een wat ingewikkeld boek. En ik wist me er nooit zo goed raad mee. Maar ik denk, ik moet en een preek houden en een aanbeveling schrijven. Dus ik moet maar eens dat boek weer eens induiken. Dus ik ben erin gedoken, ik heb het diverse keren gelezen. En toen gebeurde er wat in mij. Er kwam daardoor zo'n nieuw ontzag voor God ook weer opnieuw in mijn leven. En ik dacht van, Heer, wat bent u ontzagwekkend groot. En toen voelde ik echt dat ik een boodschap moest schrijven ook over het ontzag voor God, over de vrees des Heeren. Dat heb ik gedaan. En die heb ik in mijn laadje gestopt. En in de zomer voelde ik tijdens de zomerconferentie van Heart to Heart dat ik die preek moest houden. Walfried was erbij. En die vroeg, ik appte hem 10 dagen terug van, wat heb je een thema voor me? Hij zei, Jan, die preek die je gehouden hebt op Heart to Heart, zou die hier willen houden over de vrees des Heeren. Dus als je kritiek hebt op mijn preek, dan mag je bij Walfried zijn. Hij heeft gevraagd om hem hier te houden. Goed, nou, bij het lezen opnieuw van het boek Openbaring, ja, werd ik in de eerste hoofdstukken al enorm geraakt. Door een ontzagwekkend gevoel van, Heer, wat voor een God bent u? We zongen er ook met elkaar over. Hij is zo ontzagwekkend uiteindelijk. En ik las in die eerste hoofdstuk en dan zie je in die eerste hoofdstukken hoe Johannes een openbaring krijgt van Jezus. Daar kom ik straks nog even op terug. En dan laat Jezus hem zien ik ga je dingen laten zien en dingen vertellen en die moet je allemaal gaan opschrijven. En het eerste wat hij hem liet zien, wat hij hem liet opschrijven, was de toestand van de 7 gemeenten in Azië. Er waren 7 kerken en Jezus die geeft zeg maar een soort SWOT-analyse en een zwakte-sterk-analyse van al die kerken. Nou, 2 kerken komen er nog redelijk goed uit, maar 5 van die kerken, daar is heel veel op aan te merken. Op 2 kerken heel veel aan te merken en een andere wat gemiddeld. En dan, goed, daar ga ik wat over voorlezen. Ik ga heel veel Bijbel lezen als je het niet erg vindt. Ze verschijnen ook op de Beamer, dus je kunt ze met me meelezen. Ik weet niet of deze er ook bij staat. Maar Jezus die zegt aan alle 7 gemeenten deze woorden. Ik ken uw werken in de HSV. En in de NBV zegt hij, ik weet wat u doet. Nou, dat vond ik al voor mezelf, toen ik dat opnieuw las, ontzagwekkend. Dus hij weet, ja? Hij weet wat we doen. Hij kijkt naar ons gedrag. Hij kijkt naar onze acties. Dus ik weet wat je doet. Ik ken je werken. Ik zie je daden. En dan spreekt hij ze vervolgens aan op dat gedrag. Nou, ik pak er eentje uit, hoofdstuk 2, vers 23b. Laat elke gemeente beseffen dat ik het ben die hart en ziel doorgrond. Ja, dat is wat. Als je daar eens over nadenkt, dat hij inderdaad je hart en je ziel doorgrondt. De Message-vertaling zegt heel confronterend, I x-ray every motive. Ja, mijn röntgenstralen, die gaan dwars door je heen en elk motief in je hart doorgrond ik uiteindelijk. En dat is wat Jezus zegt. En dan zegt hij het volgende, en dat ik een ieder van u zal belonen naar zijn daden. Ja Jan, maar we zijn toch gerechtvaardigd uit geloof? Ja, gelukkig wel. Anders had ik hier niet gestaan. Dan kom ik niet in de hemel als naar mijn daden gekeken wordt. Dus ik ben gerechtvaardigd door geloof. Maar dat wil niet zeggen dat ik er maar op los kan leven. Ja, er is nog altijd een oordeel. We komen in de hemel, maar ook daar is een oordeel. En worden we beoordeeld naar onze werken hier op aarde. En zijn er dus, zoals Jezus zegt, beloningen. Je wordt beloond naar je daden. Naar datgene wat je gedaan hebt. Dan gaat hij verder en dan zegt hij, breek met het leven dat je nu leidt. Dat zijn forse woorden. Hij zegt, ik kijk nu naar je gedrag en die gedrag, wat ik zie, dat gedrag is niet het juist gedrag. En ik wil dat je daarmee breekt en dat je een ander leven gaat leiden. Zo kan het niet langer. Nou, dan gaat hij naar Openbaring 3, vers 1 tot en met 5, die verschijnt. Schrijf aan de engel van de gemeente in Sardes. Dit zegt hij, die de 7 geesten van God en de 7 sterren heeft. Dan zie je die woorden, in alle 7 gemeenten zegt hij hetzelfde. Ik weet wat u doet. Men zegt dat u het leven hebt. Ja, je samenkomsten zien er kleurrijk uit, zien er geweldig uit. Ja, en men zegt, daar is leven. Maar ik zeg u, u bent dood. Word wakker, versterk uw laatste krachten, want u bent op sterven na dood. Pittige woorden van Jezus. Dan komt hij, want ik merk dat uw daden tekortschieten in Gods ogen. Hij zegt, je gedrag schiet in mijn ogen tekort. Ik heb je beoordeeld met mijn x-ray stralen en je gedrag schiet tekort. Herinner u de boodschap die u hebt ontvangen en begrepen. Welke boodschap was dat? Dat was het evangelie van genade. Hij zegt, je hebt toch die boodschap gehoord over genade. Nou, genade bewerkt niet alleen maar een toegang tot de hemel. Het is niet zo van, nou heb ik mijn ticket voor de hemel. Maar genade geeft je ook de kracht om hier op aarde het leven te leiden wat God van ons vraagt. Genade is een ongelooflijke kracht die vandaag beschikbaar is, waardoor we uiteindelijk de wil van God kunnen doen hier op aarde. Dat hoeven we niet alleen te doen. Dat is zijn genade en zijn geest die ons daar de kracht voor geeft. En daar herinnert ze hen aan. Herinner je die boodschap die je hebt ontvangen en begrepen? Weet je nog hoe je wandelde in het begin? Omdat je vol van die genade van God was, ja, was het ook te zien uiteindelijk in je gedrag. En dan zegt hij dit, houd daaraan vast aan die boodschap die ik gebracht heb, en kom tot inkeer. Nou, dan wordt het wel weer even heftig, maar het staat er toch en ik werd daarmee geconfronteerd. Maar als u niet wakker wordt, kom ik onverwacht als een dief op een tijdstip dat u niet kent. Maar enkelen in Sardes, enkelen, hè? Dus hij zegt tegen die hele gemeente, enkelen van jullie hebben hun kleren schoongehouden. Zij zullen bij me zijn in het wit gekleed, want zij verdienen het. Dus we kunnen ook opnieuw iets verdienen. Ja, niet de toegang tot de hemel, dat is genade, dat is het bloed van Jezus. Ja, maar we krijgen wel beloning. Zij verdienen het. Wie overwint mag zich ook in het wit kleden. Nou, toen ik hierbij aangeland was, bij deze brief, uw daden schieten tekort, komt tot inkeer, enkel hebben de kleren schoongehouden, ze zullen bij me zijn. Toen dacht ik, wow. En toen begreep ik nog meer de woorden van Paulus, die hij schrijft aan de Corinthiërs, waarvan alles aan de hand is. En waar hij zegt, jongens, jullie zijn een geweldige gemeente, hè, op het gebied van de gaven en de werking van de geest. Maar er zijn een aantal dingen die niet in orde zijn. Ja, er is zonde in jullie midden wat je toelaat. En dan zegt Paulus tegen deze gemeente, ik hart mijzelf. Al vandaag zegt, ik tuchtig mijzelf. In de grondtekst staat letterlijk, ik sla mijzelf. Zo van, ja, kom op Paulus. Ik sla mijzelf, ik tuchtig mezelf, ik hart mijzelf. En oefen me in zelfbeheersing. Want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gedisqualificeerd. En er staat in het Grieks een woord wat te maken heeft met dat hij de proef niet heeft doorstaan. Dus ook Paulus is zich bewust van het feit, we dienen een onzagwekkend God die kijkt naar ons gedrag, die kijkt naar onze daden. En ja, we zijn door geloof behouden, door genade, ja, de ticket is verzekerd, maar toch kun je hier op aarde een leven leiden wat niet, zeg maar, naar de wil van God uiteindelijk is. En dat maakt het boek Openbaring duidelijk. Nou, dat maakte mij stil. Ja, dat deed me opnieuw beseffen hoe onzagwekkend God is. Uiteindelijk. Er staan bijna 200 versen in de Bijbel die ons aanmoedigen om God te vrezen. Om ontzag voor God te hebben. Ook het Nieuwe Testament, zullen we zien, spreekt er heel veel over. Ontzag voor God hebben. God uiteindelijk vrezen. Ik kwam erachter dat ook Jezus, de Zoon van God, over wie die woorden klinken, ja, dit is mijn geliefde Zoon in wie ik welbehagen heb, in wie ik vreugde heb, dat die Zoon van God ook wandelde in vrees voor de Vader, in ontzag voor God. Dat kun je lezen in het boek Jesaja. Ook die verschijnt als het goed is, Jesaja 11, vers 1 tot en met 3. Er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Izzi. Dat spreekt over de geboorte van Jezus. En een loot uit zijn wortel zal vrucht voortbrengen. Op hem, op Jezus, zal de geest van de Heere rusten. En er wordt die geest omschreven. Wat dat inhoudt. De geest van wijsheid en inzicht. De geest van raad en sterkte. De geest van kennis en de vrezen des Heren. En er staat er het volgende, over Jezus gesproken. Zijn ruiken zal zijn in de vrezen des Heren. Hele aparte tekst natuurlijk, zijn de ruiken. En BV zegt, hij ademt ontzag voor de Heer. Hij ademt ontzag voor de Heer. De MBG zegt, zijn lust zal zijn in de vrezen des Heren. Zijn lust, zijn verlangen zal zijn om in ontzag voor God te wandelen. De Passion Translation zegt, he will find his delight in living by the spirit of fear of the Lord. He will find his delight in living by the spirit of the fear of the Lord. Nou, hoe zit het met jouw leven? Vrees jij God? God vrezen, Jan, maar God is toch ontzettend lief en vriendelijk en goed en genadevol en weet ik wat. Ja, dat is hij. En hij is onzagwekkend en te vrezen. Niet maar. Dat woordje moet je even vergeten. Dat zien we nu ook. Dat wordt nu ook gebruikt met Israël. Hè? De vreselijke ramp in Israël. Dan zeggen ze ja maar. Ja, aan de andere kant gebeuren ook allerlei dingen. Nee, niet ja maar. En. En. Dat is wat anders als ja maar. Ja. Ja, God is ontzettend goed. Hij is ontzettend lief. Hij is zo genadevol. En hij is onzagwekkend en te vrezen. Ik heb een heel boek geschreven over genade. Dus als je in de afloop tegen me zegt, Jan, wat een pittige preek. Kan ik niet goed noteren, moet je dit boek kopen. Dan kan je laten laven in de genade van God. In het boek schrijf ik een aantal belangrijke dingen. En dat wil ik even aan je voorlezen. C.S. Lewis, de bekende schrijver van de Narnia-boeken, heeft eens de volgende uitspraak gedaan. God is goed, God is good and terrifying at the same time. God is goed en angstaanjagend tegelijkertijd. Lewis beschrijft hier een paradox, een schijnbare tegenstelling. God is vriendelijk en liefdevol, maar hij is ook oppermachtig en ontzagwekkend. De omschrijvingen lijken elkaar tegen te spreken, maar zijn beide waar. Beide zijn ze 100% waar. De vermeende tegenstrijdigheid ontstaat door onze manier van redeneren. Een paradox gaat namelijk in tegen ons gevoel van logica. En wij willen alles snappen. Wij willen alles begrijpen. Ja, en dat is ons Grieks denken. We willen tellen. We willen logica willen we hebben met elkaar. We willen graag eten van de boom van kennis voor goed en kwaad. We willen alles begrijpen. We willen net als God zijn, alles begrijpen. Maar God is ook in die zin iemand die ondergrondelijk is. En dat moeten we beseffen met elkaar. Nou, dan ga ik verder in het boek. De Bijbel staat vol van dit soort paradoxen. Begrippen die met elkaar in tegenspraak lijken. Denk bijvoorbeeld maar aan genade en heiligheid. Geloof en werken. Strijden en rusten. Het feit dat we volmaakt zijn en toch nog onvolmaakt. Het koninkrijk van God dat er al is en toch ook weer niet. En bedenk je van uitspraken als je zwak bent, dan ben je sterk. Als je leven wil behouden, dan zul je het verliezen. Als je wilt ontvangen, dan moet je geven. Als je sterft, dan zul je leven. Vele eerste zullen de laatste zijn. Nog meer schijnbare verwarring. In de Bijbel worden we zowel leden van zijn lichaam, schapen van zijn kudde, soldaten in zijn leger, kinderen van zijn gezin, vrienden rondom zijn tafel, als ook slaven van de Heer genoemd. Dat klinkt toch allemaal niet logisch? Wat zijn we nu? Dat is het bijzondere van Gods woord. We zijn het allemaal altijd tegelijkertijd. Ja, ik ben een geliefd zoon en ja, ik ben een slaaf van Christus. Lijkt een tegenstelling, maar we zijn het allemaal. Veel christenen weten zich geen raad met die paradoxen. Waarom niet? Omdat we God willen begrijpen met ons verstand. We zijn beïnvloed door het Grieks denken. In deze manier van denken zijn kennis, wetenschap en logica belangrijk. Het past niet in het Grieks denken dat God zowel goed als angstaanjagend kan zijn. Er zit niets anders op dan één van de twee te kiezen en die keuze te onderbouwen met logisch en duidelijke bewijs. En dat zie je ook gebeuren in allerlei kerken. We kiezen of voor hè, die heilige kant en zeggen, oh, hij is onzagwekkend. Hè. Stilte in de kerk en weet ik wat. Hè. Alsof je moet bijna op je tenen in de kerk zou lopen. En aan de andere kant hè, zien we de hele andere kant op schieten. Maar opnieuw, beide zijn waar. Maar we willen kiezen Grieks denken. Daarmee komen de mensen met hun mening tegenover elkaar te staan en willen ze de ander overtuigen van hun gelijk. En dat is wat we zien gebeuren dan. We gaan ons in loopgraven graven en we zeggen maar, mijn beeld van God is de juiste en jouw beeld is verkeerd. Het Joodse denken zit anders in elkaar. Joden proberen niet precies vast te stellen hoe God in elkaar zit. Een Jood kan heel goed leven met paradoxen en voelt zich niet genoodzaakt om te kiezen voor een bepaalde stelling. In deze manier van denken zijn meerdere opties mogelijk. Nou, tot slot, het christendom is juist zo uniek, omdat het een volkomen heilige God tegelijkertijd volkomen liefdevol is. God is volmaakt en ver boven ons verheven. Zijn heiligheid schept een oneindige afstand tussen God en de mens. Maar omdat hij in de persoon van Jezus bereid was naar ons toe te komen, is hij door zijn liefde ook oneindig dicht bij ons. Terwijl Gods heiligheid ons soms doet huiveren van ontzag, is Gods liefde hetgene wat hem zo ongelooflijk aantrekkelijk maakt. Mijn preek gaat dus over de heiligheid van God en ontzag van God. Dus zeg nou niet na afloop tegen me, ja maar. Nee, en. Ja, en. Maar ik leg de nadruk opnieuw op vrees voor God. Voor mijn boek Kom Heilige Geest, mijn laatste boek, ben ik opnieuw de opwekkingen ingedoken. En ik kwam tot de conclusie, toen ik al die opwekkingen las, dat al die opwekkingen gemeenschappelijke kenmerken hadden. Een van de kenmerken was gebed. Voor elke opwekking zie je echt een lange periode van gebed. Soms een kleine groep mensen, maar er werd gebeden. En de tweede was een groot ontzag voor God. Bij elke opwekking zie je dat. Er was een groot ontzag voor God. Zou het kunnen zijn dat opwekking en ontzag voor God hebben met elkaar te maken hebben? Ik geloof het wel. De christen in handelingen leefden in opwekking, maar die leefden ook in groot ontzag voor God. Daar komen de teksten uit het Nieuwe Testament. Handelingen 9 vers 31. De gemeenten dan, meervoud, in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd. En dan komt hij. En zij wandelden in de vreze des Heren. In de vertroosting door de Heilige Geest en namen een aantal toe. Dus hier zie je een opwekking. En wat was het kenmerk van deze kerk? Ze wandelden in ontzag voor God, in de vreze des Heren. Handelingen 2 vers 43. Er kwam vrees over iedereen. En nu zie je gelijk een koppeling die we zo meteen opnieuw zien in een ander vers. En er werden vele wonderen en tekenen door apostelen gedaan. We zien hier ontzag voor God en tegelijkertijd een toename van wonderen en tekenen. Handelingen 4 vers 11 zien we hetzelfde. Er kwam grote vrees, niet zomaar vrees, er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die dit hoorden. En er gebeuren door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk. Nou, wat betekent het precies om God te vrezen? Dat is goed om uit te leggen. Betekent dat ik bang voor hem moet zijn? Nou, dat is niet wat ik geloof. Ja? Ik hoef niet bang te zijn voor God. Maar ik moet wel ontzag voor hem hebben. Ja? Ik moet hem wel eren. Nou, ik heb een aantal dingen voor mezelf opgeschreven. God vrezen betekent een diep ontzag voor God hebben. Een diep besef van wie hij is. Zijn ontzagwekkende grootheid is adembenemend. Hij schiep het heelal met al zijn sterren, planeten, kometen en asteroïden. Besef je dat even? De schepping van God. Als je dat realiseert, die is echt ontzagwekkend. God vrezen betekent dat we hem eren. En God eren betekent niets anders dan hem de plaats geven die hem toekomt. Dat zongen we uit met elkaar. We gaven hem de plaats die hij toekomt. Ja, dat betekent dat we hem zien als Heer. Hij is onze Heer. Hij is Kyrios. Hij is onze meester. Ja. Wat betekent dat nog meer? God vrezen betekent dat we onszelf volkomen aan hem onderwerpen. En dat we de totale regie van ons leven aan God geven. Dat we hem volkomen gehoorzamen en alles doen wat hij van ons vraagt. Als je God vreest, dan doe je alles wat hij
van je vraag, hè, omdat die ontzagwekkend is. Iemand die in gehoorzaamheid wandelde was Abraham. God vroeg iets van hem, hè, wat ongelooflijk is. Waarvan we nu zeggen, nou krankzinnig natuurlijk, dat zou hij nooit meer van ons vragen. Maar dat is een schaduwbeeld uiteindelijk van wat God zelf heeft gedaan, zijn zoon willen offeren, hè, met Isaac. Hij vraagt aan Abraham zijn zoon te offeren. En dan zegt God uiteindelijk, steek uw hand niet uit naar die jongen. Doe hem niets. Dan komt hij, want nu weet ik dat u Godvrezend bent. Hij zegt, door je gehoorzaamheid zie ik nu dat je Godvrezend bent. En dat je zelfs je enige zoon mij niet onthouden hebt. De NBV zegt, nu weet ik dat je ontzag voor me hebt. Abraham gehoorzaamde God omdat hij ontzag voor hem had. Dat is een heel belangrijke factor. Wie van jullie heeft wel eens van Jim Baker gehoord? Dat was een tv-dominee, ergens in de jaren 70. En ongelooflijk bekend. Miljoenen mensen keken naar zijn uitzendingen. Maar de man die zich ook verrijkte over de ruggen, zeg maar, van gelovige mensheid. Die fraude pleegde. Die overspel pleegde. En uiteindelijk kwam hij door die fraude in de gevangenis terecht. En John Bevere, een bekend Amerikaans spreker, die heeft hem opgezocht in de gevangenis. En die stelde hem uiteindelijk de vraag. Die zei, Jim, wat is er met je gebeurd? Hoe ben jij je liefde voor God kwijtgeraakt? En weet je wat Jim toen antwoordde? Maar John, ik ben mijn liefde voor God nooit kwijtgeraakt. Weet je wat ik ben kwijtgeraakt? Mijn ontzag voor God. Ik vreesde hem niet meer. Ja? En daardoor ben ik uiteindelijk tot die zonde in mijn leven gekomen. Ik had geen ontzag meer voor God. En Abraham had ontzag voor God. En wat het mooie is, kom ik straks op terug. En God noemt Abraham zijn vriend, hè? Kun je Jacobus lezen en Jesaja. Als God aan Abraham denkt, zegt hij, mijn vriend. Gehoorzaamheid en vriendschap hebben alles met elkaar te maken, wist je dat? Ja, niet in onze natuurlijke ogen. Niet als jij naar natuurlijke relaties kijkt. Maar als je geestelijk kijkt, hebben gehoorzaamheid en vriendschap alles met elkaar te maken. Jezus zegt tegen zijn discipelen, jullie zijn mijn vrienden. Wanneer? Doet wat ik zeg. Steef, stel je voor dat ik naar je toe kom en zeg, Steef, ik wil graag jouw vriendje zijn. Vind je dat leuk? Ja, ja. Dan moet je wel alles doen wat ik tegen je zeg. Ja, hij doet dit. Even voor de kijkers, hij doet dit. Dat accepteer je toch niet? Ja. In een natuurlijke vriendschap, logisch, accepteren we dat niet. Maar we kunnen onze vriendschap met Jezus, goed luisteren, niet vergelijken met onze natuurlijke vriendschappen. Het is van een ander level. Ja, we zullen zo meteen zien, daar ga ik het nog over hebben. We kunnen heel close, heel intiem met hem zijn. Ja, natuurlijk, dat kunnen we. Maar hij blijft God ook. En hij verwacht een stuk gehoorzaamheid van ons. Omdat we ook ontzag voor hem hebben. Voor die grote vriend hebben we ook een stuk ontzag. Nou, er zijn veel teksten in het Nieuwe Testament die gaan over ontzag of vrees hebben voor God. Daar komen ze achter elkaar. Filippenzen 2 vers 2, hou je vast. Daarom mijn geliefde, gelijk gij te allen tijden gehoorzaam zijt geweest, opnieuw zie je die gehoorzaamheid daar, blijf niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid uw behoudenis bewerken met vrezen en beven. Hebreeën 12 vers 28. Ons is een koninkrijk gegeven dat niet wankelt. Laten we daarom God danken en hem aanbidden zoals hij het verlangt. Dus aanbidding zoals God het verlangt. Die komt straks terug, wat voor zat aanbidding het is. Aanbidding zoals God het verlangt. Met eerbied en ontzag. Want God is een verterend vuur. Nieuw Testament, Hebreeënbrief. Hij is ook een verterend vuur. Zegt waarschijnlijk Paulus, de schrijver. King James, with reverence and godly fear. 1 Petrus 1, vers 16 en 17. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt ze ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want, er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept, ja, hij is onze papa. Ja, hij is onze daddy. Hij is Abba. Dat is heel dichtbij. En als u hem dan aanroept als vader, en legt hij dat uit, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt. Hallo, hij zegt, die vader, die papa, die oordeelt ook. Wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingenschap. Passion Translation, live each day with holy awe and reverence. Ja, dus hier op aarde, hè, mogen we in een stuk ontzag voor God wandelen. Openbaring 5 vers 12. Dat las ik bij de voorbereiding van mijn preek in die kerk waar ik sprak. Ze werd gevraagd, wil je hoofdstuk 5 pakken en daar wat dingen over zeggen? Nou, daar komt hij. Een kijkje in de hemel. Met luide stem riepen ze, het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe. Alle kracht, eer, lof en dank. Elk schepsel in de hemel en op aarde en onder de aarde en in de zee. Alles en iedereen hoorde ik zeggen. Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe tot in eeuwigheid. De vier wezens antwoorden, amen. En dan komt hij. En de oudsten wierpen zich in aanbidding neer. Nou, die combi, neerwerpen en aanbidding, die zie je 6 keer in het boek Openbaring. De combi, ja, dat is hemelse aanbidding. En het woordje aanbidding, proskuneo daar, dat betekent letterlijk jezelf neerwerpen in ontzag. Dus dat is hemelse aanbidding. Jezelf neerwerpen in ontzag. Beseffen uiteindelijk wie jij is. Nou, de Bijbel noemt 10 zegeningen voor mensen die in ontzag voor God leven, die hem vrezen. Ik lees een aantal teksten voor en dan ga ik er op een aantal wat in. De engel van de Heer waakt over hen die hem vrezen. Wil je beschermd worden door God, ja, dan moet je wandelen in ontzag voor God. Psalm 145, vers 9. Hij vervult de wens van wie hem vrezen. Hij wil je wensen vervullen, maar dan zegt hij, dan wil ik dat je in ontzag wandelt. Spreuken 14, vers 27. De vrees van de Heer is een bron van leven. Is een bron van leven. Psalm 34, vers 10. Wie hem vrezen, hebben geen gebrek. Hebben geen gebrek. Nou, 2 wil ik wat langer behandelen. Dat zijn de 2 mooiste. De 2 belangrijkste. Die verder weg boven alles uitsteken. Tenminste, voor mij persoonlijk. En ik hoop ook voor jou. De eerste is genade. Als we God vrezen, dan krijgen we genade, wist je dat? God vrezen en genade zijn elkaar gekoppeld. Zo hoog als de hemel is boven de aarde, zegt Psalm 103, zo machtig is zijn goede tierenheid over wie hem vrezen. Word je goede tierenheid, ja, dat is, word je jezet, dat is Gods onvoorwaardelijke genade. Hij zegt, die is beschikbaar voor hen die hem vrezen. Ja, Jan, maar dat is Oud Testament. Nou, dan gaan we naar het Nieuwe Testament, Jacobus 4, vers 6b. God keert zich tegen hoogmoedigen. Hier staat, God keert zich tegen... Wat zijn hoogmoedige mensen? Hoogmoedige mensen hebben geen ontzag voor God. Hoogmoedige mensen erkennen God niet in zijn heerlijkheid en zijn grootheid. Wat zegt God? Ik keer me tegen hoogmoedigen. Maar aan de nederigen schenk ik genade. Dat woordje nederig hier, tapenos, betekent laag. En wordt gebruikt voor iemand in een positie, lage positie, ten opzichte van God. Dus dat zijn die mensen die zich neerwerpen voor aanbidding van God. Hij zegt, aan dat soort mensen schenk ik genade. Aan de nederigen, die mij erkennen in mijn grootheid. Zij buigen voor die ontzagwekkende God. Zo vertaalt de Grootnieuwsbijbel het ook, heel mooi. Genade geeft hij aan hen die voor hem buigen. David boog voor God toen hij geconfronteerd werd met de zonde van Batsheba. Ja, in het begin heeft zijn geweten gebrandmerkt. Ja, maar er komt Nathan en zegt, joh, wat heb jij een grote schuld gedaan? Ja. En uiteindelijk schrijft hij dan Psalm 51 en hij zich bewust op dat moment hoe hij ten opzichte van God staat. En hij buigt voor die ontzagwekkende God. En hij smeekt hem om hem te vergeven uiteindelijk. Ja. Hij neemt de volle verantwoordelijkheid voor zijn daden. En dan zegt hij, ik ken mijn wandaden. Ik ben me steeds van mijn zonde bewust tegen u. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. Daar spreekt ontzag voor God uit uiteindelijk. Ja, en dan gaat hij verder en dan zegt hij, een gebroken en verbrijzeld hart zult u niet verachten, God. Iemand die verbroken is, is zich bewust van de grootsheid van God en buigt met diep ontzag voor hem. Verbrokenheid is voor God als een onweerstaanbare parfum. Ja. Dat trekt genade aan. Genade wordt aangetrokken door verbrokenheid. Ja, door buigen voor God. Daar wil genade uiteindelijk zijn. De band mag naar voren komen. De tweede dat ik zei, die ik ontzagwekkend mooi vind, is dat God een belofte geeft dat zij die in ontzag voor hem wandelen, die kunnen vriendschap met hem hebben. Vriendschap. Psalm 25, vers 14. De Heer is een vriend van wie hem vrezen. Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond. Hier staat dat God een relatie met ons krijgt van intimiteit, juist als we hem vrezen. Hoe meer we hem vrezen, hoe dichterbij we hem kunnen komen. Als je de definitie van de vrezen des Heeren in de psalmen leest en in spreuken, dan begrijp je dat. Dat zegt, de vrezen des Heeren is het kwade te haten. Ja, dus God zegt, zij die het kwade haten, en waarom haat je het kwade? Omdat je vereenzelvigd met God en ontzag voor hem hebt. Je haat het kwade. En God zegt, dat soort mensen kan in vriendschap met mij wandelen. Opnieuw, dat krijg je dan vaak te horen, Oud Testament. Nou, dan gaan we opnieuw naar het boek Openbaring. En naar Korinthe. We hebben al gelezen in het boek Openbaring vers 3... Hè, dat God het gedrag van de christenen Sardes tekort vindt schieten. Maar dan zegt hij, over enkele personen ben ik tevreden. Nou, dan komt hij nog een keer. Maar u hebt ook in Sardes enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben. En dan staat er, zij zullen met mij wandelen in witte kleren. De Passion Translation vertaalt het op een prachtige wijze. Yet there are still a few in Sardes who have remained pure. And they will walk in fellowship with me in brilliant light. For they are worthy. Hij zegt, zij hebben zich bewaard hun leven. Hun klederen zijn wit. En zij zullen, ja, met mij wandelen. Wat een belofte. Wat een belofte. 2 Korinthe 7 vers 1, daar komt hij. Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters. Welke belofte? Je moet het altijd in de context lezen. We lezen de Bijbel veel te weinig in de context. Maar spreekt hij over welke belofte? Nou, dat wordt van tevoren gezegd. Wij zijn de tempel van de levende God. Hij heeft tegen ons gezegd, ik zal bij hen wonen. En altijd en overal met hen meegaan. Dat is de belofte. En wat zegt hij dan? Omdat God die belofte heeft gegeven dat hij met ons zal zijn. Geliefde broeders en zusters. Moeten we onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten. En vol ontzag voor God ons hele leven heiligen. Juist omdat hij in ons midden wil wandelen. En bij ons wil zijn. Verwacht hij een reactie van ons. Omdat hij zo ontzagwekkend is. HSV zegt, en de heiliging volbrengen in het vrezen van God. En de BGT zegt het ook zo mooi. Vrienden, die dingen heeft God ons beloofd. Daarom moeten wij alles wat slecht is achter ons laten. We moeten van binnen en van buiten rein zijn. Uit eerbied voor God moeten we onszelf helemaal heilig maken. Wauw. Johannes had zo'n innige vriendschap met Jezus. 3,5 jaar lang trokken ze met elkaar op. En deelden ze het leven met elkaar. En hebben ze gelachen met elkaar. Hebben ze gehuild met elkaar. Hebben ze elkaar voor de gek gehouden. Een groep mannen, 12 mannen bij elkaar. En Johannes noemt zichzelf, ja, de lievelingsdiscipel van Jezus. Tot 6 keer toe. Dan denk je wel eens, hè, wat een mannetje zeg. Hè, die van zichzelf zegt, ja, ik was de lievelingsdiscipel van Jezus. Hij lag aan de borst van Jezus. Zo intiem was hij met hem. Mag ik jullie even gebruiken? Jullie zijn een stelletje, dus dat mag ik wel gebruiken. Jezus in het midden. Ja? En Johannes ligt op de borst van Jezus. Ja, moet je even voor het tafereeltje. Het is letterlijk zo gebeurd, hè, in de Bijbel. Kun je teruglezen. Avondmaal met elkaar. En Jezus is aan het vertellen. Aan de andere kant zit Petrus. En Jezus is aan het vertellen. Hij zegt, iemand van jullie gaat mij verraden. Nou, wie wil natuurlijk weten wie degene is die hem gaat verraden? Petrus. Die zit naast Jezus, ligt naast Jezus aan. Wat is er logischer om te zeggen, hé, hey Jezus, vertel even wie het is. Dat doet hij niet. Weet je wat hij doet? Hij buigt naar Johannes. En hij zegt, vraag jij aan hem wie het is. Sta recht hoor, lees maar. Ik zeg het, vertel het even op mijn manier. Waarom doet hij dat? Omdat hij wist, als iemand het uit Jezus kan krijgen, is het Johannes. Hij zal het Johannes niet weigeren. Want Johannes is zijn beste vriend. En als Jezus aan het kruis genageld is, dan hangt hij daar. En dan ziet hij zijn moeder, waarover geprofeteerd werd door Simon. Nee, ja. Dat er een zwaard door zijn ziel zal gaan. Simeon. En Jezus beseft op dat moment het verdriet van zijn moeder. Hij weet dat hij na 3 dagen weer zal opstaan, maar dat weet zijn moeder niet. En dan kijkt hij naar Johannes. En weet je wat hij tegen Johannes zegt? Zie uw moeder. En hij kijkt naar Maria, zijn moeder. Hij zegt tegen zijn moeder, zie uw zoon. Hij koppelt zijn beste vriend aan zijn moeder. Aan wie laat jij je moeder over, de zorgen van je moeder? Aan je beste vriend. Johannes is de langstlevende discipel geweest. Uiteindelijk is hij op Patmos gevangen genomen. Allerlei vernederingen, martelingen. Hij is in een olieketel gegooid, van alles meegemaakt in zijn leven. Maar hij leeft nog steeds. En ontmoet hij op Patmos zijn oude vriend Jezus. Waar hij zo intiem mee was, waar hij mee gelachen heeft. En hij ziet hem en hij rent naar hem toe. En hij geeft hem high five. Hey buddy, hey maatje, hoe is het met je? Nee, er gebeurt wat anders als hij Jezus ziet. Wil je gaan staan met me? Er gebeurt heel wat anders. Hij wordt geconfronteerd met ogen die vlammen en dwars door hem heen kijken. Onzagwekkend wat hij meemaakt. Hij hoort een stem die klinkt als een geluid van geweldige watermassa's. Ik heb eens in Toronto bij de Niagara watervallen gestaan. Carla was erbij. En Martin Kollaar. Oorverdovend lawaai. Ik hoor een stem die klinkt als een geluid van geweldige watermassa's. Hij ziet een tweesnijdend zwaard uit de mond van Jezus komen. Wat van een schijn. Zijn gezicht schittert als de felle zon. En wat gebeurt er met Johannes? Er staat niet dat hij eerbiedig neerknielt. Nee, het lijkt erop dat hij verpletterd wordt door de glorieuze majesteit van Jezus. Hij valt als voor dood neer op de grond. Hij heeft diep ontzag voor zijn vriend Jezus. Ik geloof dat er in de kerk weer een ontzag van God mag terugkeren, weet je dat? Ja, ik denk dat ik als geen ander in het land, daar sta ik op bekend, de genade van God heb gebracht. Echt waar. Ik word nog steeds voor gevraagd door bijbelscholen om te spreken over het geweldige vaderhart van God. Die liefdevolle teddybeer. 100% geloof ik daarin. Maar ik geloof ook 100% in deze boodschap. En ik geloof dat het ook de tijd is dat deze boodschap gaat klinken. Dit land heeft een opwekking nodig. Maar dat betekent dat er een volk moet zijn die hem erkent in al zijn majesteit en al zijn glorie. Ja, we mogen bij hem op schoot kruipen. Tegelijkertijd mogen we een heilig ontzag voor hem hebben. Zullen onze ogen sluiten. Heer, over uw zoon, over Jezus wordt gezegd dat het zijn lust was in de vrezen des Heren. En ik bid op dit moment, Heilige Geest, wilt u komen. En ook in onze harten, zoals we hier bij elkaar staan. Dat deel van uw geest wakker schudden. Heer, het is deel van uw geest. De geest des Heren is op u. Het was ook de geest van de vrezen des Heren. En ik bid, Heer, wilt u dat aanwakkeren in ons binnenste. Dat er in ons, net als Jezus, een lust zal zijn in de vrezen des Heren. Ja, we mogen dichtbij komen. Tegelijkertijd mogen we vol ontzag voor u zijn. Heilige Geest, kom zo. Ik wil u ook zegenen. Met de vrezen des Heren, met een ontzag voor God.
Dank voor het luisteren naar onze wekelijkse podcast. De missie van Shelter is Gods Koninkrijk zichtbaar maken in onze wereld. Wil je onze gemeente financieel ondersteunen in deze missie? Ga dan naar www.shelter-haarlem.nl/geven.